Wij gaan zondag 45 en 46 met elkaar lezen. 54 bestaat niet eens. 45. Dit is de versie van de PKN, dat heb ik wel eens verteld. Maar ik vertel het nog maar weer eens een keer. Er zijn natuurlijk allerlei versies van de catechismus in omloop. Vraag 116. Waarom hebben de christenen het gebed nodig? Antwoord: omdat het gebed het voornaamste deel van de dankbaarheid is die God van ons eist. En omdat God zijn genade en de Heilige Geest alleen wil geven aan hen die hem met een innig verlangen zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Vraag 117. Wat behoort tot een gebed dat aan God aangenaam is en door hem wordt verhoord? Antwoord: ten eerste dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord aan ons geopenbaard heeft van harte aanroepen om alles wat hij ons geboden heeft hem te vragen. Ten tweede dat wij onze nood en ellende goed en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben dat God ons gebed verhoort, hoewel wij het niet waardig zijn, omwille van de Heere Christus zeker wil verhoren, zoals hij ons in zijn woord beloofd heeft. Vraag 118. Wat heeft God ons bevolen hem in het gebed te vragen? Antwoord: alles wat wij naar geest en lichaam nodig hebben, zoals de Heere Christus dat heeft samengevat in het gebed dat hij zelf ons geleerd heeft. Vraag 119. Hoe luidt dat gebed? Antwoord: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op de aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het rijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Zondag 46, vraag 120. Waarom heeft Christus ons geboden God aldus aan te spreken, onze Vader? Antwoord: om van meet af aan bij het begin van ons gebed in ons het kinderlijk ontzag en vertrouwen op God te wekken die samen de grond van ons gebed vormen. Namelijk dat God door Christus onze Vader is geworden en dat hij ons datgene waarom wij hem met een oprecht geloof bidden veel minder zal weigeren dan onze vaders onze aardse dingen ontzeggen. Vraag 121. Waarom wordt hierbij gevoegd die in de hemelen zijt? Antwoord: opdat wij over de hemelse majesteit van God niet op aardse wijze denken en van zijn almacht verwachten al wat wij voor lichaam en ziel nodig hebben. U weet dat de catechismus bestaat uit drie delen. Dat wordt helemaal in het begin ook aangegeven. En dat is eerst het deel ellende, dan het deel verlossing en dan het deel dankbaarheid. En dat deel dankbaarheid bestaat ook weer in drie delen. Eerst een inleiding, dan de verhandeling over de 10 geboden. Daar hebben we ons de laatste keren mee bezig gehouden. En tenslotte de verhandeling over het gebed. En dan wel heel specifiek het Paternoster, het Onze Vader, de Lord's Prayer, zoals men in het Engels zegt, et cetera. Elke taal heeft daar zijn eigen aanduiding voor. Dat derde deel, zei ik u al, dat is het deel van de dankbaarheid. En het is heel bijzonder dat in het eerste antwoord, vraag 116, en daar het antwoord van, dat daar ook al direct op die dankbaarheid wordt gewezen. Want als je zegt, waarom hebben wij het gebed nodig, dan denk je toch in de eerste plaats aan wat bidden letterlijk betekent. In de Oude Statenvertaling kun je dat vaak nog beter zien. Daar zeggen ook gewone mensen tegen elkaar: ik bid u. Dat wil zeggen, ik vraag u of ik smeek u. En bidden, dat is precies wat het betekent. Het betekent vragen, smeken. Dus gebed in de engere zin van het woord is de dingen die we aan God te vragen hebben, hem voorleggen. En dat doen we ook uitvoerig. Maar dit antwoord geeft al meteen aan dat het bij het gebed om heel wat meer gaat dan dat. En dat is heel mooi. Het gaat in de eerste plaats om de dankbaarheid. Als wij dankbaar zijn naar de Heere God voor alles wat hij in Christus voor ons gedaan heeft, dan brengen we die dankbaarheid ook tot uiting. Dus die dank hoort een grote plaats in het gebed in te nemen. Je hebt 4 opeenvolgende brieven van Paulus waarin dat ook wordt benadrukt. Efeze 5 en dan de Filippenzen 4, Colossense 3, 1 Thessalonicense 5 achter elkaar. Elke keer dankt onder alles, dankt onophoudelijk, dankt in alle dingen. Dat is een opdracht. En dat hele korte versje in de Colossebrief zegt, wees dankbaar. Dus dank is heel belangrijk. Als u aan het bidden slaat, en dat mag u veel doen, dan vergeet nooit te danken. Als Paulus zegt in Filippenzen 4, wees er geen ding bezorgd, maar u mag al je begeerten bij God bekendmaken, dan staat erbij, met dankzegging. Al is de nood nog zo groot, al heb je nog zoveel te vragen, vergeet niet te danken. En dat danken doe je bij voorbaat voor alle zegeningen die je altijd toch kunt opsommen. Hoe slecht het je ook gaat, je kunt altijd danken. En je kunt ook danken voor het feit dat, ondanks het feit dat je me zoveel te vragen hebt, je bij voorbaat mag weten dat hij je datgene geeft wat ook werkelijk goed voor je is. En dat je dus ook hem kunt danken voor het feit dat de gebeden ook helemaal, de verhoring ook helemaal in zijn handen ligt. En dat je daar dus geen zorgen over hoeft te maken. Je hoeft bij voorbaat niet teleurgesteld zijn als je niet krijgt wat je hebt gevraagd. Dat is het eerste. Het tweede wat ons in dit antwoord opvalt, dat zijn de dingen waarom wij geacht worden te bidden. Nou, als u dit antwoord nou niet voor u zou hebben, ik zou u vragen, nou, waar horen wij zo al om te bidden? Dan zou u misschien niet zo gemakkelijk op deze twee dingen zijn gekomen. Paulus zegt, omdat God zijn genade en de Heilige Geest alleen wil geven aan hen die hem daarom bidden, smeken. Twee dingen. De genade en de Heilige Geest. Dat is heel bijzonder. Die twee hangen ook wel met elkaar samen. In de Hebreeënbrief noemt de apostel de geest van de genade. En in de Zacharia lees je zelfs over de geest van de gebeden en de genade in Zacharia 12. Of de genade en de gebeden. Dus die twee hangen met elkaar samen. Nou, genade is natuurlijk een mooie samenvatting van alles wat God ons geeft. Want alles wat hij ons geeft is niet verdiend. Dus per definitie is alles wat hij geeft uit genade. Als je genade zou willen omschrijven, dan is dat datgene wat God ons geeft dat we niet verdiend hebben. Nou, aangezien we niets verdiend hebben, is alles genade. En is dus inderdaad het allereerste wat we nodig hebben, Gods genade bewijzen. We hebben heel veel nodig, maar als God het geeft, is dat niet zonder meer omdat we het nodig hebben en al helemaal niet omdat we het verdiend hebben, maar omdat hij goed is. Hij geeft vanuit zijn goedheid. Hij geeft omdat hij graag geeft op grond van zijn eigen wezen en niet zozeer om iets wat wij zouden zijn. Nou, daar komen we direct nog wel op terug. Wat ook heel belangrijk is, is dat bidden om de Heilige Geest. Dat is nogal verrassend. Want als ik hier een enquête zou houden, hoe vaak bidt u per dag om de Heilige Geest? Dan denk ik dat velen van ons zouden moeten zeggen, wij bidden heel wat meer om genade in allerlei bewoordingen, want alles wat we vragen, dat is genade. Maar hier staat heel specifiek het bidden om de Heilige Geest. En dat niet zozeer dat de Heilige Geest in ons mag komen wonen, want als je een kind van God bent, dan woont de Heilige Geest in je. Het geloof, zegt Efeze 13, wordt verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. God zet zijn stempel op dat geloof, dus een gelovige heeft de Heilige Geest ontvangen. En toch zegt de Heer Jezus in Lucas 11, vers 13, dat God een goede vader is die graag de Heilige Geest geeft aan hen die hem daarom bidden. Vroeger dacht ik dat dat alleen maar het gebed was in Handelingen 1, voordat Handelingen 2 in vervulling ging. Maar dat is natuurlijk niet zo. Wij kunnen altijd bidden om meer van de geest, om de kracht van de geest, om de vervulling met de geest. Als Paulus zegt in Efeze 5 vers 18, wordt vervuld met de Heilige Geest, dan is dat een uitdaging, een opdracht. Maar daarin zit meteen opgesloten dat je dat niet zomaar even je kunt toe-eigenen door een kraan open te zetten. Dat hangt altijd direct samen met het bidden om de Heilige Geest. Dus dat moeten we inderdaad doen. We moeten bidden om de Heilige Geest. Voor alles wat we nodig hebben, want voor elke bediening heb je de leiding van de Heilige Geest nodig. Maar ook voor de gewone dingen van het leven. Een zoon van God wordt in Romeinen 8 vers 14 daardoor gedefinieerd dat hij geleid wordt door de Heilige Geest. In alles wat hij doet en zegt en denkt. En dus is het ontzettend belangrijk als je inderdaad wil doen en zeggen en denken wat hij wil dat we doen en zeggen en denken. Dat je bidt om die leiding van de Heilige Geest. Maar het meest verrassend in dit antwoord is misschien wel het feit dat hier een direct oorzakelijk verband wordt gelegd tussen bidden en het ontvangen. God geeft die dingen alleen als we vurig daarom bidden. En ook nog daarvoor danken. Nou, dat is heel bijzonder. Als u evangelisch bent, vindt u dat helemaal niet bijzonder. Dan is dat een vanzelfsprekend, causaal verband. Maar als u Calvinist bent, is het wel bijzonder. Want we hebben daar bij vorige gelegenheden wel eens over gesproken. Dat als het inderdaad waar is dat God alle dingen van eeuwigheid af heeft gedecreteerd, heeft besloten. Als dus alles ook van eeuwigheid vast ligt wat er gebeurt. Dan ligt ook van eeuwigheid vast wat u zult ontvangen van God en wat u niet zult ontvangen. Ik las het bij een zeer consequente Calvinistische uitlegger uit Noord-Amerika, van Hollandse afkomst uiteraard. Dat hij zei, zelfs de gebeden die wij bidden, die zijn al van tevoren door God besloten. Nou, als je dat consequent volhoudt, dan kan je in één ding in ieder geval niet zeggen. Je kan niet zeggen dat er een oorzakelijk verband is tussen dat vragen en dat ontvangen. En toch is dat wat hier staat, en wat hier staat is volstrekt in overeenstemming met de doorgaande lijn van het Nieuwe Testament. De Heer Jezus zegt het, bid en gij zult ontvangen in Matthäus 7. En hij zegt het in Johannes 14 tegenover zijn discipelen. Jacobus zegt zelfs in hoofdstuk 4, jullie hebben niet omdat je niet bidt. Met andere woorden, als je erom gevraagd had, had je het kunnen krijgen. Maar dat hebben jullie niet gedaan. Kortom, het is ook in het Nieuwe Testament de meest vanzelfsprekende zaak van de wereld dat God ons dingen graag wil geven, maar dat we ze niet ontvangen omdat we niet bidden. Of hij wil ze ons graag geven, maar dan in antwoord op het gebed. Zoals een oud lied zegt, God wil gebeden zijn. In Ezekiel 22 hebben we misschien wel het meest merkwaardige voorbeeld daarvan. Waar God zegt, ik had zo graag het volk van het oordeel willen vrijwaren, maar het kon niet, want er was niemand die erom vroeg. Er was niemand die voor het volk in de bres sprong. Er waren geen voorbidders. Dat vind ik het meest frappante voorbeeld uit de hele Bijbel dat ik ken. Dat God zegt, ik had wel willen geven, maar ik kon niet, want er was niemand die vroeg. Nou, eigenlijk is dat exact wat hier staat. God wil heel graag geven, maar dan moet je er wel om vragen. Dat wil niet zeggen dat God ons ook niet een heleboel dingen geeft waarom we toch vergeten zijn te vragen. Maar let op dit oorzakelijk verband. Poets dan niet te gauw weg. Dat is heel belangrijk. Anne van der Bijl, u weet wel, die zoveel in het oosten gereisd heeft, een bijbelsmokkelaar, die heeft ooit een boek geschreven met de titel En God bedacht zich. God changed his mind. Nou, dat is een leuke toetssteen om te weten hoe evangelisch of calvinistisch u bent, door de vraag te onder ogen te zien of dat eigenlijk wel kan. Kan God zich bedenken? Nou, dan noem ik maar de voorbeelden uit Exodus 32... waar God zegt, ik ga het volk oordelen. En Mozes springt in de bres, dus daar iemand die in de bres springt. En hij smeekt God het hele sterke argument en dan staat er, God had berouw en hij deed het niet. In Jona 2 zegt God, ik ga Nineveh met de grond gelijk maken. En dan gaat het volk bidden en zich verootmoedigen en smeken tot God. En dan staat hier hetzelfde, God had berouw en hij deed het niet. Nou, daar kunnen we natuurlijk vanavond niet al te veel over uitweiden. Maar ik vind het een geweldige opluchting dat hij hier staat. Dit is een zeer evangelisch nootje in dit antwoord. God wil het wel geven, maar dan moet je er wel om vragen. En dat is ook geheel in de lijn van de schrift. Nou, dan komt de moeilijke vraag aan de orde. Wat behoort tot een gebed dat God aangenaam is en door hem wordt verhoord? Nu heb ik u al net Filippenzen 4 geciteerd. En daarin wordt heel vrijmoedig gezegd, wees in geen ding bezorgd, maar laat al uw begeerten bekend worden bij God. Dat moet u even goed vasthouden. Dat betekent, ga nou niet zitten verzinnen, constant, ja, kan ik dat God wel vragen, is dat wel God wel gevallen, want dan kom je nooit meer tot binnen. Dan kun je bij alles wel aarzelen, behalve dan die twee dingen, de genade en de Heilige Geest. Nee hoor, de apostel zegt vrijmoedig als een kind tot de vader, je mag alles aan hem vragen. Er staat niet bij dat je ook alles krijgt. Wat er staat is dat je de vrede van God in je hart krijgt. Als je het met dankbaarheid doet, dat God je zal geven wat inderdaad goed voor je is. Maar je mag alles vragen, dat moeten we even vasthouden. Maar er is natuurlijk ook een andere kant. Er is ook een kinderlijk gebed en er is een volwassen gebed. In de eerste plaats even opletten tot wie we bidden. Alleen tot de ene ware God. Nou, het lijkt dat vanzelfsprekend. En je zou denken, dat gaat natuurlijk vooral tegen de afgodendienaars. Maar die waren eigenlijk niet zo direct in Heidelberg. Ik denk eerder dat hier nog weer een hint in zit dat je niet moet bidden tot de heiligen. Zoals de Rooms-Katholieke Kerk heel veel mensen heilig verklaard heeft. En daardoor kun je ook tot die mensen bidden. Nee, zegt de catechismus, je moet alleen bidden tot de enige ware God. Die zich aan zijn woord heeft geopenbaard aan ons. Die dus. En geen enkele andere God. Als ik met katholieke vrienden praat, dan zeggen ze wel eens een keer, ja, wij bidden graag tot Maria. Want die geeft het dan door aan haar zoon en zij kan haar zoon niet zwijgen. Dat vind ik wel een mooie gedachte. Ik ben het er niet mee eens, daarom vertaal ik het even. Ik vertaal het even. Wij bidden tot de Vader, want die kan zijn zoon niet zwijgen. En dat is eigenlijk wat hier ook staat, maar dan even helemaal aan het eind van antwoord 117. Daar staat dat God omwille van de Heere Christus zeker wil verhoren zoals hij ons in zijn woord beloofd heeft. Met andere woorden, als God ons verhoort, dan is dat om Christus. Om Christus wil kan hij ons niet weigeren om even in die stijl te blijven. Maar goed, ik zei u aan de ene kant, je mag al je begeerden bij God bekendmaken. Maar dat is ook aan de andere kant. Je moet bidden wat hij ons geboden heeft. De discipelen kwamen bij de Heer Jezus en zeiden, Heer, leer ons bidden. In Lucas 11. En dat zou kunnen betekenen, wat wilt u nu eigenlijk, wat wil God eigenlijk dat wij bidden? Waar moet ons gebed over gaan? In sommige charismatische kringen wordt wel beweerd dat als je werkelijk een Ferrari wil hebben en je gaat daar vurig om bidden, dan gaat God je die ook geven. Ik weet niet of dat hoort bij de zaken waarvan hier staat dat God alles wat hij ons geboden heeft hem wil vragen. Ik denk dat dat een verkeerde opvatting van het gebed is. Eigenlijk weet ik dat stiekem wel zeker. Wat heeft God ons geboden te vragen? Kijk, en dat hoort dan toch weer bij de geestelijke ontwikkeling, bij de geestelijke opvoeding, dat we dat leren onderscheiden. Als je dat gaat onderscheiden, dan zul je bijvoorbeeld niet alleen maar voor jezelf bidden. Ik herinner mij een broeder die nog maar heel kort op de geestelijke ontwikkelingsweg was. En zijn vrouw vertelde ons een keer, hij maakt geestelijke vorderingen. Weet je waar ik dat aan merk? Hij bidt niet alleen maar meer voor zichzelf. Hij gaat bidden voor anderen. Hij doet voorbeden voor anderen. Als je kijkt in het Nieuwe Testament, hoeveel aspecten van de voorbeden er worden genoemd. Dat hoort allemaal bij de dingen die God ons geboden heeft dat we daarvoor zouden bidden. Dat zijn zaken als bidden voor je gemeente. Ik vraag het wel eens een keer, dat doe ik het vanavond niet. Wie van jullie bidt er elke dag voor zijn eigen oudste of ouderlingen, voor de kerkenraad of voor de oudste raad? Nou dan kan ik u vertellen, ik heb nog nooit gemerkt dat dat meer dan de helft was. Meestal was het een stuk minder dan de helft. Ik zei er dan ook wel eens bij, wie heb ik nou op een idee gebracht? En dan gingen er weer een heel stel vingers omhoog. Het is toch eigenlijk treurig dat je mensen op die idee moet brengen, nietwaar? Dat is heel voor de hand liggend. Dat je bidt ook voor de dienstknechten van het woord, voor de evangelisten, de verkondigers van het woord. Paulus vraagt daarom aan het eind van de geestelijke wapenrusting in Efeze 6. En voor ons, bid voor ons dat ons vrijmoedigheid gegeven mag worden bij het openen van onze mond om dat evangelie te brengen. Bid voor degenen die verdrukt en vervolgd worden. Ach, er zijn zoveel dingen te noemen. Bid voor Gods kerk wereldwijd. Bid voor de praktische eenheid van Gods kerk. Bid voor velen die nog helemaal in de geestelijke duisternis leven. Dat het evangelie mag raken, et cetera. Je moet eigenlijk, omdat die wereld zoveel groter is dan jij bent, veel meer bidden voor die grote, wijde wereld met al de behoeften die daar leven, dan dat je alleen maar zoveel bezig bent met jezelf en desnoods met je eigen gezin. Kijk een beetje verder. Maar ook over onze behoeften mogen we praten met God. Ze staat in het midden van het Onze Vader, dat komt natuurlijk later allemaal. Geef ons heden ons dagelijks brood. Ook dat. Dus het is niet het een of het ander. Maar laat je gezichtsveld een beetje wijd zijn. Ten tweede zegt de tekst dat wij onze nood en ellende goed en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Hier heb je weer een beetje een evangelisch-calvinistisch twistpuntje. Want aan de ene kant heb je mensen die hebben het altijd over hun nood en hun ellende en hun onwaardigheid. En daar worden evangelische mensen wel eens een keer zenuwachtig van. En die zeggen dan, nee, je moet veel meer kijken naar wat we in Christus zijn. Ik denk zeker in dit verband, waar zoals het hier staat, dat het allebei waar is. En waar het hier om gaat, waar hier de nadruk op ligt, dat is als je tot God komt, dat je je altijd bewust bent van je eigen nietigheid. Ik vind best dat erbij had mogen staan dat we ook geliefde kinderen van de Vader zijn. Petrus zegt in 1 Petrus 3, we zijn tot God gebracht. We zijn kinderen van de Vader geworden. Ziet welke liefde de Vader ons gegeven heeft, dat we zijn kinderen mogen genaamd worden. 1 Johannes 3 vers 1. Dus er is tegelijkertijd een grote nabijheid. Anders zou je de indruk kunnen krijgen dat wij op de grond liggend hem smeken en smeken, alsof we tot een koperen hemel spreken en dat God dan af en toe zich verwaardigt ons een glimpje van zijn genade te tonen. Zo staat het hier niet hoor, maar dat zou je dus zo kunnen lezen. Maar omgekeerd, je kunt ook te eigen met God worden. Je kunt ook het verschil nogal wegpoetsen. En dan is het weer nuttig wat hier staat. Ik zal u twee voorbeelden noemen, want dat woord verootmoedig is een beetje lastig. Laat ik dat eerst even zeggen en dan kom ik bij die twee voorbeelden. De Heer Jezus bad altijd in ootmoed, maar hij hoefde zich nooit te verootmoedigen. Snapt u dat zo of moet ik het uitleggen? Verootmoedigen betekent dat er zonde in het spel is. Er is iets misgegaan. Daar heb je je voor te schamen. Als je je moet verootmoedigen, dan betekent dat dat je met zonde belijdenis bij hem komt. Dat hoefde de Heer Jezus nooit. Maar hij was wel ootmoedig. Hij was zachtmoedig en nederig van hart, zegt hij zelf in Matthäus 11. En die twee elementen zitten daar allebei in hier. En dan komen die twee voorbeelden. Als Job tot de Heere God komt in Job 42, dan zegt hij, het hangt een beetje van je vertaling af, ik verfoei mijzelf of ik doe boete in stof en as. Dat was inderdaad omdat hij zich ervan bewust was geworden dat hij de stem had verheven tegen de Heere God, alsof je God zomaar ter verantwoording zou kunnen roepen. Hij schaamt zich, hij verootmoedigt zich, hij maakt zich klein voor God. Niet omdat hij nou vreselijk zonde had gedaan, maar omdat hij toch te hoog van de toren had geblazen. Wat in feite ook zondig is. En daarom zegt hij, ik doe boete, ik verfoei mezelf in stof en as. Maar als Abraham tot God nadert, dat is het tweede voorbeeld, in Genesis 18, dan gebruikt hij bijna dezelfde woorden, maar er is een groot verschil. Hij zegt, ik heb mij, nou zeg ik het even zoals mijn oudoom dat bad, die ouderling was in de gereformeerde gemeente in Nederland. Wij hebben ons onderwonden om tot je heilig, ja, hij sprak nog in de juvorm, want hij kwam dan van die Zeeuwse richting vandaan, ons tot je heilig aangezicht te naderen. En dan zegt Abraham, dat zijn de woorden van Abraham, en dan zegt Abraham, dewijl ik stof en as ben. Abraham hoefde zich daar niet te verootmoedigen over dingen die hij verkeerd had gedaan. Hij kwam daar niet als een zondaar die zijn zonde moest beleiden. Maar hij kwam daar wel in het besef hoe nietig en gering wij als kleine schepselen zijn tegenover die grote God. Daar komen we straks helemaal aan het eind bij die uitdrukking die je in de hemelen zei nog weer op terug. En dat is een groot verschil. Soms moet je je verootmoedigen omdat er zondige dingen in staan tussen jou en God. Dat moet opgeruimd worden, moet beleden worden. Maar zelfs als dat totaal niet naar de orde is zoals bij Abraham, dan kom je nog in de ware gezindheid van ootmoed. Omdat je stof en as bent. En denk nou niet dat het in het Nieuwe Testament anders zal worden. Ook in het Nieuwe Testament, hoewel we daar dat kindschap vinden en dat zoonschap en die nabijheid tot God veel groter is dan waar ook in het Oude Testament. Ook daar zijn we nog steeds schepselen en God is de schepper. En wat dat betreft is er tot in de eeuwigheid een kloof tussen de schepper en het schepsel. Tussen hem die oneindig is en tussen ons die nietig zijn. In die zin komen wij altijd in deze ootmoedige houding tot God. En er is nog een derde. En dat is dit, dat wij deze vaste grond hebben dat God ons gebed, hoewel wij het niet waardig zijn omwille van de Heere Christus, zeker wil verhoren. Zoals hij ons in zijn woord beloofd heeft. Hij doet het om Christus. Nou zou ik hierbij willen zeggen, hij doet het ook om ons. Want we zijn geliefde kinderen, dat zei ik net al. Maar dan zeg je toch weer meteen, ja, maar we zijn geliefde kinderen in Christus. Wat dat betreft is toch altijd Christus de middelaar waardoor het contact tussen God en ons mogelijk is. Er is één middelaar tussen God en mensen. En het is altijd in hem. Daarom bidden we ook in zijn naam. Daarom bidden we ook als het goed is naar zijn wil, zegt 1 Johannes 5. God ziet ons aan in Christus. Maar dat betekent toch niet, en dan kom ik weer terug op onze katholieke vrienden, dat wij dan bijvoorbeeld zouden zeggen, we bidden tot de Heer Jezus, want de Vader kan hem niet zwijgen en dan zal hij het wel doorgeven aan de Vader. Dat probleem heeft de Heer Jezus zelf aan de orde gesteld in Johannes 16. En dan zegt hij daar, er komt de dag dat jullie mij niets meer zullen vragen, dat jullie rechtstreeks tot de Vader zullen gaan. Want, en dan staan daar die schitterende woorden, want de Vader zelf heeft u lief. Natuurlijk, de Vader heeft ons lief om Christus wil. Maar dat hoef je niet altijd bij te zeggen, dat is gewoon zo. Hij heeft ons lief en daarom wil de Vader ons graag verhoren. Daarom mogen wij rechtstreeks tot de Vader gaan. En het hoort bij geestelijke volwassenheid als het kind van God leert bidden tot de Vader in de hemel. En dit gebed gaat ons daarin voor, want het begint met die woorden, onze Vader die in de hemelen zijt. Wat heeft God ons bevolen hem in het gebed te vragen? Alles wat wij naar geest en lichaam nodig hebben, zoals de Heere Christus dat heeft samengevat in het gebed dat hij ons geleerd heeft. Dus naar geest en lichaam, het gaat in onze gebeden over onze stoffelijke behoeften. Het gaat ook over onze geestelijke behoeften. Die geestelijke behoefte, als je ziet bijvoorbeeld een prachtige gebed van Paulus in het tweede gedeelte van Efeze 1, maar ook in het tweede gedeelte van Efeze 3, gaat het uitsluitend over onze geestelijke behoeften. En dat geldt voor bijna alles wat er in de brieven staat, in de gebeden staat die in de brieven van Paulus en de anderen worden beschreven. Geestelijke behoefte. Maar ik ga nog een stap verder. Het is eigenlijk merkwaardig dat de catechismus zegt dat wat wij nodig hebben. Want als je kijkt naar de beden uit het Onze Vader, de zeven beden, dan is het eerste drie daarvan, of de zes beden, de eerste drie daarvan, dat zijn helemaal geen behoeften. Je zou eerder kunnen zeggen, dat is, dan moet je goed begrijpen wat ik bedoel, dat zijn eerder de behoeften van God. Vader, uw naam worden geheiligd, dat is niet onze behoefte. Dat is iets wat hem toekomt. Beter dan zijn behoefte, dat is wat hem toekomt. Zijn koninkrijk mogen komen, zijn naam worden geheiligd, zijn wil mogen geschieden. Dan gaat het allemaal over God. De eerste helft van het gebed gaat over God. Gaat dus helemaal niet over onze behoeften. Die komen pas in de tweede instantie. Het is ook niet direct aanbidding. Het is wel degelijk bidden in die eerste drie beden. Gaan we natuurlijk later allemaal uitvoerig bespreken in de komende avond als we die hebben. Maar ik noem dat nu al. Het zijn eigenlijk geen beden, geen uitdrukking van onze behoeften, die eerste drie. Dat is het eerste. Ten tweede, de Heer Jezus heeft ons leren bidden. Ja, maar wacht eventjes. Zoals het gebed altijd geciteerd wordt, vind je het in Matthäus 6. In de bergrede. Maar als je die bergrede goed leest, dan zie je dat daar helemaal niet gezegd wordt. De discipelen vragen, leer ons bidden. En dat de Heer Jezus zegt, als jullie bidden, dan moet je het volgende bidden. Dat staat in Lucas 11. Daar zeggen de discipelen, Heer, leer ons bidden. En daar leert de Heer Jezus hen wat zij in hun gebeden naar voren moeten brengen. En dan vind je daar ook iets wat lijkt op het Onze Vader, maar dat toch een andere variant is. Voor mij is dat eigenlijk al een eerste aanwijzing dat wij van het Onze Vader wel al te veel een formuliergebed hebben gemaakt. Dat hebben we natuurlijk in navolging van de vroege kerk gedaan, van katholieken en Oosters Orthodoxen, zodat de hele kerk het Onze Vader bidt, evangelisch heel wat minder. Maar toch, in feite bidden we, bidt de hele kerk het Onze Vader. En dat is merkwaardig, want waarom hebben we dan twee versies in het Nieuwe Testament? Geeft dat zelf al niet aan dat het er niet om gaat dat wij, zoals dat ongetwijfeld duizenden keren per dag op aarde gebeurt, dat dit gebed gebeden wordt. En juist omdat het zo vaak gebeden wordt, ook vaak heel gedachteloos. Dat kan haast niet anders als je altijd dezelfde dingen bidt. Nou weet ik wel dat heel wat tafelgebeden ook bijna letterlijke herhalingen zijn van de tafelgebeden van gisteren. Maar toch, daarin zijn we in elk geval vrij. We hadden het een beetje anders geprobeerd kunnen uit te drukken, maar dat is hier niet het geval. Bovendien, er zijn nog wel meer te zeggen. Aan wie heeft de Heer Jezus dit gebed geleerd? Aan de jonge kerk? In dit gebed staat niets. Dat kon ook nog niet, want het is een gebed van voor Goede Vrijdag, van voor Pasen en van voor Pinksteren. Staat niets van de specifieke christelijke heilsfeiten. Alles wat er in dit gebed staat, kan ook door een Jood gebeden worden. En in feite, dat zullen we direct zien, is dat gebed ook bijna woordelijk terug te vinden, stukje bij beetje dan weliswaar, in Joodse gebeden, die vandaag nog steeds gebeden worden. Zelfs wat het Onze Vader betreft. Menig Joods gebed begint met dat Avinu Malkenu, Onze Vader, Onze Koning. En als je dat eerste weglaat, Onze Vader, staat er ook niets in het gebed wat een moslim niet zou kunnen bidden. Kortom, als wij zeggen dit is een specifiek christelijk gebed, dan zou je daar eigenlijk best een vraagteken bij kunnen plaatsen. Je zou kunnen zeggen, luister, dit is uit Matthäus 6. Dit is uit het allereerste onderwijs dat de Heer Jezus aan zijn discipelen gegeven heeft. Want u weet, de bergreden is niet voor de hele wereld. Dat staat uitdrukkelijk in het begin van Matthäus 5. Hij leerde zijn discipelen aldus. Dit is bazaal onderwijs voor zijn discipelen. En echt heel bazaal. Dit is een gebed voor beginners. Er staat, nogmaals, ik zeg ik het, niet specifiek christelijks in, want het verwijst in geen enkel opzicht naar Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren. Nogmaals, daarom zou een Jood het net zo kunnen bidden. Is het daarom verkeerd om het te bidden? Nee, natuurlijk niet. Want alles wat erin staat, is daarom wel degelijk voor ons van belang. Als je het maar niet overdrijft, en zeker niet als je het in de plaats laat komen van je gebeden. Mijn grootmoeder bad altijd het Onze Vader aan tafel, maar dat was ook omdat ze nauwelijks wat anders geleerd had om te bidden. Maar je moet je kinderen niet het Onze Vader aanleren, je moet ze leren bidden, juist zoals dat in de geest van al die andere antwoorden hier staat. Je moet ze leren bidden als niet pre-Pasen christenen, maar post-Pasen christenen, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar daarom is het niet fout wat hier staat. Het hoort bij de basis. En af en toe is het ook weer heel goed om naar de basis terug te keren. Vooral als je ziet dat die drie eerste beden helemaal niet gaan over onze behoeften, maar juist heel fundamenteel gaan over Gods zaak in deze wereld. Daar kan ik nou nog niet uitwerken, heb ik u al gezegd. Dat komt nog, maar dat is wel heel fundamenteel. Vandaar dat in die eerste drie beden ook driemaal dat woordje uw voorkomt. Uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden. En dan pas in de volgende drie beden staat daar 8 keer wij of ons. Pas dan gaat het over ons. En als we bij volgende avonden dat uw van die eerste drie beden goed tot ons laten doordringen, dan zullen we zien dat hier nog genoeg in zit dat ons kan uittillen boven het geestelijk niveau waarop wij ons gewoonlijk bewegen. Als je daarbij maar vasthoudt dat dit niet een specifiek christelijk gebed is. De grote christelijke heilsfeiten ontbreken hier en dat kon ook nog niet anders, want die waren nog helemaal niet in vervulling gegaan. In dat opzicht is het een gebed voor beginners. En er is niks mis mee met gebeden voor beginners. Maar het is net als 30, 40, 50 jaar preek uit de catechismus horen. Het is een alfa-cursus, die catechismus. En die mensen komen nooit toe aan de beta-cursus, en de gamma-cursus, en de delta-cursus, en de epsilon-cursus. En zoals met dit gebed ook. Er is niks in wat we niet zouden kunnen bidden. Maar als je nooit meer hebt leren bidden dan dat, als je nooit toegekomen bent aan het gebed van Paulus in Efeze 1, of het gebed van Paulus in Efeze 3, en dan noem ik wel even heel hoge zaken op hoor. Ik zou bijna zeggen, dat is nou precies het andere uiterste. Maar als je niet je daarnaar uitstrekt om in die richting te komen en die dingen te leren bidden met Paulus, dan blijf je een arm christen. Wat dat betreft is en blijft het een beginnersgebed. Nou, dan hebben we nog een slotformule. U weet, die staat in de Statenvertaling, maar die staat in geen enkele moderne vertaling. Want alle oude handschriften hebben die slotformule niet. Zo simpel is het. Hij is duidelijk later toegevoegd, omdat het gebed blijkbaar al heel vroeg in de christelijke liturgie is opgenomen. En daar is deze liturgische formule aan toegevoegd. Van u is het rijk, de kracht en de heerlijkheid. En daar is ook niks mis mee. Maar het hoort niet tot een geïnspireerde tekst. Het is ook interessant dat katholieken, als zij het onze vader opzeggen, er is nog heel wat ruzie in Vlaanderen over de gewijzigde tekst. Nou, dat zou in Nederland ook gebeuren als je die tekst ineens volgens de NBV zou opdragen aan de kerken om het zo te doen. Dan zouden we ook allemaal een beetje zenuwachtig worden. Maar daar houdt men op bij dat en verlos ons van de boze. Klaar, want dan komt die slotformule niet. En nogmaals, die staat ook eigenlijk niet in de oorspronkelijke Bijbeltekst. Ik vond in de voetnoot van de PKN-versie dat oorspronkelijk, in de oorspronkelijke versie van Hermannus Faucelius van 1611, het Onze Vader nog in de jij-vorm voorkomt. Ik had u straks al even over mijn oud-oom, die ook in de jij-vorm bad. En dat doen ook alle volkeren van de wereld, behalve Nederlanders. In het Duits bid je in het du-vorm. In het Frans waren ze al helemaal voorzichtig zijn met het tutoyeren. Dan moet je maar, daar was het vroeger zo dat je je verloofde met u aansprak totdat je trouwde. Maar God aanspreken met tu, met toi, dat was heel normaal. In alle talen is het zo, behalve het Nederlands. En in het Nederlands was het oorspronkelijk ook zo. Er stond, deine naam werden geheiligd, dein rijk komen, enzovoort. En toen hebben ze van die tekst van Faucelius afgeweken, omdat toen al de neiging ontstond dat dat toch wel een beetje al te platvloers was. En toen heeft men dat veranderd in uw. Maar dat vonden alleen de Nederlanders. In alle talen, Spaans, Italiaans, Portugees, noem ze maar op. Het is allemaal de jij-vorm. Merkwaardig. Maar goed, dat hangt ook samen met het feit dat je in Duitsland ook tegen je vader en moeder doe zegt. En hier in Nederland zeggen we nog vaak u. We gaan verder niet over uitweiden, maar ik vond het een aardige voetnoot. Hier staat het dus in de u-vorm. En zo is het ook met die slotformule. Nou, laten we gaan kijken naar die laatste, naar die zondag, want het wordt hoog tijd om daarnaar te kijken. Waarom heeft Christus ons geboden God aldus aan te spreken, onze Vader? Nou, dan moet u zien, in het midden van het antwoord staat dit, namelijk dat God door Christus onze Vader is geworden. Dat is volkomen waar. Dat weten we allemaal. We zijn in Christus aangenomen en heeft God ons tot kinderen van hem gemaakt. Maar de grote vraag is natuurlijk, in hoeverre iemand dat in Matthäus 6 al had kunnen begrijpen toen dit gebed geschonken werd. Ik zei u al, de Heer Jezus sluit zich in dit gebed helemaal aan bij de Joodse traditie. Je kunt dit gebed ook helemaal samenstellen met brokstukjes uit het Oude Testament, die plak je aan elkaar en krijg je dit gebed. Er is dus niets nieuws aan. En heel veel in allerlei gebeden, het Kaddishgebed van de Joden, vind je hetzelfde en die begint ook met het Onze Vader, Avinu Malkeinu. Terwijl geen Jood ooit zal willen accepteren, een orthodoxe Jood, dat God onze Vader geworden is door Christus. Natuurlijk niet. Voor een Jood betekent Vader dat wat het ook in het Oude Testament betekent. Waar God zegt in Deuteronomium 14, vers 1, jullie zijn kinderen des Heren. En waar we verschillende plaatsen lezen dat God over zichzelf als vader spreekt in Deuteronomium 32. Verschillende keren Jesaja en keren Malachi, niet zo vaak, maar daar heb je het ongeveer gehad. Daar is God vader. Wat betekent dat? Schepper van zijn volk. Degene uit wie dat volk oorspronkelijk is voortgekomen als schepsel van God. Maar ook als degene die voor zijn volk zorgt als een vader. Daar is totaal niet de gedachte dat God onze vader is geworden op een bijzondere wijze, namelijk door Christus. Of om het nog nieuwtestamentischer te zeggen, als 1 Johannes 5 vers 13 zegt dat de Zoon van God mijn leven is geworden, dan is zijn vader onze vader geworden. Dat is een gedachte die ver uitgaat boven het onze vader in dat gebed dat we hier aan het bespreken zijn. Daarom heeft de Heer Jezus op aarde ook nooit gezegd in Johannes evangelie, want daar gaat het over de eeuwige vader van de eeuwige zoon, heeft hij nooit gezegd, God is ook jullie vader. Dat zegt hij pas na de opstanding. Dan zegt hij tegen Maria Magdalena, ik vaar op tot uw vader en mijn vader, tot uw God en mijn God. Dat is revolutionair, dat was totaal nieuw, dat was nog nooit gezegd. Maar nu dat leven van God als het ware door de opstanding, door dood en door leven heen gegaan is in de opstanding. En hij zichzelf aan ons meedeelt in het geloof. Zodat we nu zeggen kunnen dat nieuwe leven in ons, dat is Christus zelf. Christus die uw leven is, zegt Paulus. Dan mag je zeggen dat de zoon, als de zoon van de vader ons leven is, dan mogen ook wij zeggen dat zijn vader, de eeuwige vader van de eeuwige zoon, ook onze vader is geworden. Dit is het vaderschap, zoals elke Jood dat kent, ook vandaag de dag, elke orthodoxe Jood. Heeft de catechisme het dus mis? Het antwoord luidt, jein, om er nog even bij het Duits te blijven. Want wij zeggen dit gebed als post-Pasen christenen, weet u dat nog wel. Als wij het gebed bidden, nemen wij Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren mee in dat gebed. En dat betekent dat de uitdrukking onze vader voor ons veel meer betekent dan voor een orthodoxe Jood, maar ook veel meer dan wat een discipel, een gewone discipel van Jezus in Matthäus 6 daarvan had kunnen begrijpen. Dus voor ons heeft dat gebed sinds Goede Vrijdag, Pasen en Pinkster een veel grotere diepgang gekregen dan het voor een Jood had. En ook voor de eerste discipelen van de Heer Jezus. Daarom zeggen wij nu, als wij zeggen onze vader, dan denken we aan Johannes 20. Zijn vader is onze vader geworden. Als we lezen Johannes 1 vers 18 dat de zoon van eeuwigheid was in de schoot van de vader, dan gaat het hier over die vader. Niet over de schepper van zijn volk. Maar dan gaat het over de eeuwige vader van de eeuwige zoon die van eeuwigheid waren lang voordat de schepping bestond. Die vader van de zoon is mijn vader geworden. Omdat die zoon mijn leven is geworden. Dat gaat zo diep en zo ver boven wat we hier vinden. Maar dat geeft niet. Wij lezen dat er nu in. Wij zeggen nu, dan begin ik weer het begin, om van meet af aan, bij het begin van ons gebed, in ons het kinderlijk ontzag en vertrouwen op God te wekken. Nou, dat kan een orthodoxe Jood ook nog steeds zeggen. Die samen de grond van ons gebed vormen. Namelijk dat God door Christus onze vader is geworden. Dat kan alleen de christgelovigen zeggen. En dat hij ons datgene waarom wij hem met een oprecht geloof bidden, veel minder zal weigeren dan onze vaders onze aardse dingen ontzeggen. Dat zou een orthodoxe Jood weer precies net zo kunnen zeggen. Maar dit is het kernzinnetje. Door Christus is hij onze vader geworden. Dat kon een discipel in Matthäus 6 nog helemaal niet begrijpen en nog niet eens weten. Het werd nog niet geopenbaard. Voor ons nu wel. Wij bidden datzelfde gebed. Maar niet meer als een beginnetje van Matthäus 6. Maar iemand die achter kruis en opstanding, achter kruis en graf mag staan. Waarom wordt hier bijgevoegd die in de hemelen zijt? Ja, je zou kunnen zeggen weer, zo heb ik het ook wel eens gehoord. Eigenlijk schept dat weer afstand. Eigenlijk is dat weer de Jood die hier op aarde is. Psalm 115, de aarde zijn de mensenkinderen gegeven, God is in de hemel. Het schept afstand, terwijl wij toch als kinderen aan het hart van de Vader zijn gebracht. Dat is waar. Maar het is ook waar wat ik straks zei, waar de catechismus eerder hierop benadrukte, de nadruk legde. Het is ook waar, wij blijven kleine, nietige schepselen. Je moet over God nooit denken in aardse categorieën. Of zoals het hier staat, opdat wij over de hemelse majesteit van God niet op aardse wijze denken. Ik vind wat dat betreft het gebed van Salomo bij de inwijding van de tempel zo prachtig. Die zegt, de hemel der hemelen kan u zelfs niet bevatten. U bent zo groot. Wat een gedachte dat dit kleine huisje dat ik gebouwd heb, u zou kunnen bevatten. Dat u daar zou kunnen wonen. Als je woont, ben je toch altijd kleiner dan het huis waarin je woont, nietwaar? Als pas je er niet in. Maar God is zo groot, dat hij niet alleen veel en veel groter is dan dat huis, maar zelfs groter dan de hemelen. Ja, zelfs de hemel der hemelen. Ik vind het mooi als Jesaja de heerlijkheid van God aanschouwt in Jesaja 6. Dan ziet hij alleen maar de zoom van zijn kleed. Hij is in de tempel. Maar die tempel is veel te klein om de heerlijkheid van God te omvatten. Dus het enige wat hij ziet, is de zoom, de rand, de onderrand van het kleed van God. Zo groot is God. En toch zegt diezelfde Salomo in dat gebed, als dan iemand tot u komt en een beroep op u doet, hoor gij dan vanuit de plaats van uw woning. En dan bedoelt hij die tempel. En zoals met de hemel ook. God is te groot om zelfs in de hemel te wonen, zegt Salomo. En toch zeggen wij, onze God is in de hemel. Psalm 115 is een mooi voorbeeld. En zoals met de Heer Jezus ook. Aan de ene kant lees je van hem in Efeze 1. Dat hij, en dat staat in Hebreeën 9, dat hij de hemel is doorgegaan. En in Efeze 1 staat dat hij boven alle hemelen zijn plaats heeft gevonden. Met andere woorden, toen hij als de verheerlijkte mens terugkeerde tot de Vader in de hemel, toen waren de hemelen veel te klein voor hem. Dat is één kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat Marcus 16 zegt dat hij teruggekeerd is naar de hemel en daar zijn plaats heeft ingenomen uit de rechterhand van God. Dus zelfs als je het hebt over Christus in de hemel, kun je daarmee nog te beperkt van hem denken. Alsof hij toch weer gebonden is aan een bepaalde plaats. Terwijl Paulus in Efesbrief ook zegt dat Christus degene is die alles in allen vervult. Die in zijn goddelijke natuur alom tegenwoordig is. Dus deze vraag en dit antwoord waarschuwen ons ervoor. Maak God niet te klein, alsof hij naast jou in de schoolbank zit. Alsof je zo de dingen met hem overlegt. Ik zeg er dus bij, vergeet niet dat je een geliefd kind van de Vader bent. Dat er grote vertrouwelijkheid, intimiteit mag zijn. Maar aan de andere kant, hij is in de hemel, jij bent op de aarde. Hou die afstand even in de gaten. Bedenk ook, daar zit ook deze kant aan, hij is almachtig. Als je te klein van hem zou denken, zou je ook te klein kunnen denken van alles wat hij voor je zou kunnen doen. Maar omdat hij almachtig is, omdat hij zo groot is, kan hij ook, zoals het slot van Efeze 3 zegt, boven bidden en boven denken schenken. Dus denk nooit te gering van hem. Zoals de hemel zoveel hoger is dan de aarde, zoveel groter zijn Gods capaciteiten, niet alleen groter dan de onze, maar zelfs groter dan alles wat wij ons daaromtrent kunnen voorstellen. Ik vind het ook een mooie gedachte. Veel mensen zeggen dat jaar 2017, dat wordt een verwarrend jaar met ongelooflijk veel veranderingen. Daar kun je tegenaan hikken, daar kun je benauwd voor zijn. Maar onze God heeft de hele zaak vast in handen. Want hij is in de hemel en wij zijn slechts op de aarde. Hij heeft al die kleine mensenkindertjes, of ze nou Trump of Wilders heten of hoe dan ook, hij heeft ze allemaal in de hand. En dat is een geweldig geruststellende gedachte. Wij zijn op aarde, maar hij is in de hemel.